hulp en onze verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Here, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij zingen samen uit Psalm 19, het 7e vers. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovaardij. Psalm 19, vers 7. Gemeente, eerst belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En wij zingen daarna uit Psalm 48, het 6e vers. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. Psalm 48, vers 6. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Lezing voor deze avond, gemeente, vindt gij in de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs en daarvan het 12e hoofdstuk, de versen 1 en volgende. Ik noem het dus uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 12, te beginnen bij het eerste vers. Te roemen is mij waarlijk niet oorwaard, want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren, of het geschied is in het lichaam weet ik niet, of buiten het lichaam weet ik niet, God weet het, dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied is, weet ik niet, God weet het, dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Van de zodanige zal ik roemen, doch van mijzelf zal ik niet roemen dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen, maar ik hou daarvan af dat niemand van mij denken boven hetgeen hij ziet dat ik ben, of dat hij uit mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten zou slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ik ben roemende onwijs geworden. Gij hebt mij genoodzaakt. Want ik behoorde van u geprezen te zijn, want ik ben in geen ding minder geweest dan de uitnemendste apostelen, hoewel ik niets ben. De merktekenen van een apostel zijn onder u betoond, in alle leidzaamheid, met tekenen en wonderen en krachten. Want wat is er waarin gij minder geweest zijt dan de andere gemeenten, anders dan dat ik zelf u niet lastig ben geweest, vergeeft mij dit ongelijk. Hier eindigt de schriftlezing. Laat ons bidden. Het dank, Heere, voor de gave van deze prachtige dag, die gij ons toeschikt en waarin we mogen genieten van uw heerlijkheid. Wij die aan de rand van de zee wonen en van dag tot dag uw tekenen kunnen aanschouwen. Wij die bevoorrecht zijn boven vele anderen, dat we in vrijheid mogen leven, het geschenk van ons leven en van onze gezondheid, van dag tot dag uit uw hand ontvangen en onze arbeid mogen verrichten. Deze dag als een dag van ontspanning, van rust en tegelijkertijd van de hoogste inspanning uit uw hand ontvangen. Leer er ons zuinig mee omgaan. Leer ons deze dag uitbuiten. In de zin waartoe gij hem bestemd hebt. Leer dat onze jongens en meisjes. Leer dat de jonge gezinnen. Leer dat de ouderen. Opdat wij op deze dag ons verlustigen en verblijden. in u de God van het heil, springader van het levende waar, bron van alle genade, en wil ons in het bijzonder vatbaar maken voor het hemels onderwijs dat we uit uw woord willen ontvangen. Paulus wist alleen maar te roemen in zijn zwakheden. En hoeveel te meer past dat ons, omdat wij, wie we ook zijn, wat gij ook aan of door een mens doet, wij van ogenblik tot ogenblik staan met lege handen, met een onbekwaam hart en met een heel bestaan dat voor uw aangezicht elk ogenblik moet dienstbaar en vruchtbaar gemaakt worden, waarvan we zelf een vermoeden hebben, soms meer dan een vermoeden, maar waarvan gij de volle omtrek kent en weet. Daarom komen wij van u smeken dat wij gestorven aan onze begeerten, gedachten, overleggingen ook over u en uw koninkrijk, ontsterven aan de wet, ontsterven aan de gedaante van deze tegenwoordige voorbijgaande wereld, totaal en geheel van uw genade afhankelijk zijn en van de werking en de inwerking van uw heilige geest, omdat die leermeester een kostbare leermeester is en een onmisbare, die gij geschonken hebt op het Pinksterfeest en die gij beloofd hebt in het evangelie, in de prediking van de gerechtigheid des geloofs, dat wij deze geest niet ontvangen door inspanning van eigenaard, door wetswerken, maar door de prediking des geloofs. En wil dan die geest, die heilige geest, in ons midden doen zijn, als de openbaarder, als degene die verheldert en verklaart, die overtuigt, die leidt, die onderwijst, die troost, waar het hart schreiend tot u komt. Je kent de velelei noden in en buiten de gemeente. Je kent de harten die naar u schreien. Je kent de verwarringen in het hart van uw kinderen wanneer de zon der gerechtigheid niet schijnt en ze geen niets voor hun eigen voeten kunnen ontwaren. Kom gij zelf, o geest der uitbranding, geest van het oordeel, geest van de liefde, geest van de trouw, kom gij zelf. En open gij ons het woord, en waar gij het openen wilt, en wil onze harten daarbij bepalen, opdat wij vanavond iets van u meekrijgen, en dat wij het verstaan, en wil in het bijzonder van ons wegnemen, wat u hindert, wat u in de weg staat, waardoor gij uw genade aan ons niet kwijt kunt, omdat gij een gevende God zijt, en daarom de geestelijke rijkaard voorbij gaat, maar tot de armen en de ellendigen afdaalt. En wil dat doen hier in dit kerkgebouw en overal in en buiten de gemeente waar uw woord wordt verkondigd. Wil in het bijzonder dat woord vruchtbaar maken, daar waar de zending de dienst van het evangelie waarneemt. Laten wij deze mannen, broeders en zusters, niet alleen voorzien van gaven, maar ze dagelijks opdragen aan de troon der genade. En dat gij in hun eigenaardige en eigensoortige moeilijkheden en vragen, bestrijdingen en aanvechtingen, wilt geven de geest van het geloof, van de dapperheid, van de volharding, van de overgave, en ook van de onderwerping. Zegen de volkeren. Laat het evangelie als een zuur deeg daarin gaan. Al wat wij waarnemen wijst op de heerschappij van de Satan. Maar gij zijt de Christus die in het verborgen regeert. En die de Satan een plaats wijst onder de uwe. Ontferm u over allen die ver van ons verwijderd zijn, met wie we verbonden zijn door familiebanden, soms door geestelijke banden, Laat uw koninkrijk komen. De heerlijkheid van uw naam wordt er uitgebreid over allen die lijden, voor allen die ziek zijn, voor allen die gebogen gaan onder het leed, die in zorgen zijn of die in aanvechting zijn. Maak gij uw weldaden wonderbaar, omdat gij uw kinderen wilt behoeden voor vijandsmacht en vreselijk woeden. Bedenk uw kerk, wil haar verenigen in de waarheid. Wil gij haar sterken voor de roeping op deze aarde, opdat zij zich de marsorders niet laten voorschrijven vanuit allerlei centra op deze aarde, maar vanuit uw troon. En dat gij, die nog altijd in barend smarten zijt in de dienst van het evangelie, ook in diezelfde dienst, in uw dienstknechten, in uw kerk, barend smarten mocht zijn, maar er velen geboren worden in Sion, in uw kerk, voor wie zij een moeder is. Ontferm u, Heere, over de opleiding van dienaren des woords, zij die pas in dat ambt staan, zij die zich gereed maken, wil gij ze gedurig omgeven met de voorbeden van de gemeente, en ze oefenen in de godsvrucht en in de eenvoud en in de onderwerping aan uw naam en aan uw woord. Maak gij het, Heere, zoals gij het alleen maken kunt, in de vergeving van onze zonden in Christus' naam. Amen. Gemeente, wij willen u het woord Gods bedienen uit 2 Korinthe 12, het u voorgelezen hoofdstuk, en daarvan de versen 5, 6 en 7. 2 Korinthe 12, vers 5 tot 8. Van de zodanige, dat is die mens in Christus die opgetrokken is geweest, van de zodanige zal ik roemen, doch van mijzelf zal ik niet roemen, dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen, maar ik hou daarvan af, opdat niemand van mij denken boven hetgeen hij ziet dat ik ben, of dat hij uit mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Tot zover. Wij zingen samen, gemeenten, uit Psalm 35, de versen 11, 12 en 13. U wordt nog bekendgemaakt dat de evangelisatiecommissie aanstaande woensdagavond in de Oude Kerk voor de laatste keer een zangavond houdt van 8:30 tot 9:15. Intussen worden er 2 gaven van u ingezameld voor diaconie en kerkvoogdij. Na de prediking volgt een extra inzameling voor de eredienst die we nu reeds hartelijk bij u aanbevelen. Wij zingen Psalm 35, de versen 11, 12 en 13.
Oh.
Het is altijd de moeite waard, gemeente, om wanneer wij de omgeving van onze tekstversen bezien en in het algemeen het verband nagaan waarin deze tweede Korinthebrief ook staat. En dan blijkt dat Paulus in zonderheid in deze hoofdstukken bezig is in zijn strijd met de judaïsten, Joodse dwaaleraren, die van mening waren dat Paulus het evangelie wel verkondigde, maar dat het gecompleteerd aangevuld moest worden met een en, Christus en, bijvoorbeeld de besnijdenis, bijvoorbeeld de onderhouding van de ceremoniële wetten, waarvan het lichaam Christus was, en die dus afgestroopt van de eredienst van het oude verbond waren vervallen. In de diepste grond waren het knoeiers, want dwaaleraren zijn altijd knoeiers. Ze knoeiden met de wet en ze knoeiden met het evangelie. De wet namen ze niet voluit serieus, want hadden zij die serieus genomen, dan waren zij door de wet gedood. En het evangelie namen zij evenmin serieus, omdat wanneer zij het evangelie hadden verstaan, zij ook hadden weet gehad van de nieuwe vrijheid die er is in Christus Jezus, dat Christus niet alleen de wet vervulde, maar dat hij ook uit de diepste motieven van de wet leerde en leert leven. Daar wisten ze weinig van. Maar intussen hadden ze praatjes voor drie. Braken de ingang, voor zover het aan hen lag, voor het woord Gods van Paulus in de gemeenten. Waren als horzels in zijn rug door al de gemeenten die hij middelijkerwijs had gesticht. En deze mensen die dus God in Christus verduisterden, moesten noodzakelijkerwijs in een volgend kwaad vallen, namelijk dat zij het veel hadden over de mens, over zichzelf. En dat ze nogal hoog opgaven van hun werk, van hun dienst in het evangelie. Zij roemden. En nu wordt Paulus tegen wil en dank gedwongen om in dat roemen mee te gaan en mee te doen. Hij doet het liever niet. Maar goed, als er dan geroemd moet worden, zegt Paulus, dan word ik weliswaar onwijs, houd intussen mijn positieven wel bij elkaar, maar dan doe ik dat toch op een andere wijze dan deze dwaaleraren. Hij gaat namelijk de tekenen van zijn apostelschap opsommen, en dat vindt u allemaal in 2 Korinthe 11, dat aan dit hoofdstuk vooraf gaat. En die kentekenen van zijn apostolaat waren onder andere veel honger, veel dorst, veel diepten, schipbreuk lijden, in de gevangenissen thuis zijn als geen ander, als oud vuil van de ene plaats naar de andere plaats gebezemd worden, als een vluchteling, als een onderduiker in een mand ergens over een muur gelaten, enzovoort, enzovoort. Het zijn de stigmata, het zijn de kentekenen van de lijdende apostel Paulus, die in de gemeenschap met het lijden en met de dood van Christus geoefend wordt van dag tot dag. Daar wil hij niet bovenuit komen, hij wil er echt in zijn. Dat heeft hij in zijn leven wel geleerd, hoezeer het waar is dat de Christus van het kruis dezelfde is als de triomferende en opgestane, wien alle macht is gegeven in de hemel en op de aarde. Maar boven de kruisgestalte komt de apostel, komt de kerk op aarde in zoverre niet uit, dat de opstandingsheerlijkheid altijd in de gestalte van de gekruisigde tot haar komt. En daar wisten de dwaaleraren ook al niet veel van. Want, en dat leert ons 1-2 Korinthe 12, hij gaat nu roemen in gezichten en openbaringen. Hij doet het liever niet. Maar aangezien Christus twee kanten heeft, namelijk zijn marteling aan het kruis en zijn verheffing tot in het paradijs Gods, zo is het de wet van Christus dat ook zijn dienaren, dat ook zijn kinderen aan diezelfde wet onderworpen zijn. dat ze niet alleen de martelgang kennen van de afsterving aan het kruis, maar ook weten van de verrukking en de verhoging. Wat Paulus hier gaat vertellen, staat daar nog bovenuit. Paulus gaat hier spreken over gezichten en openbaringen die hij al 14 jaren geleden gekregen heeft. En die hij blijkbaar nooit iemand verteld had. Die hij ook nooit tot inhoud van de evangelieprediking gemaakt had. Omdat zij specifiek voor hem alleen bestemd waren. En de afstand tussen hem en de gemeente alleen maar zou worden vergroot. En eenvoudigen en aarzelenden in de war gebracht zouden worden wanneer hij deze gezichten en openbaringen zou verkondigen als een wezenlijk deel van het christelijk geloof. Dat deed hij dus niet. Dat wil niet zeggen dat het van nul en geen waarde was, integendeel. Hij zegt, ik wil roemen in gezichten en openbaringen. En dan wel gezichten en openbaringen van specifiek soort. Want Paulus had toch al veel gezichten gehad. Zijn hele bekering uit Handelingen 9 noemt hij in Handelingen 22 in de verantwoording voor de stadhouder een hemels gezicht, waarin Christus tot hem sprak. Hij weet te spreken van een vertrekking van zinnen in de tempel, waarin de Heere Christus hem een opdracht geeft. Hij weet te spreken van een vertrekking van een gezicht in Korinthe, waarin Christus hem bemoedigde en zei dat hij veel volk in die stad had. En nog een paar keer, onder andere bij de schipbreuk, dan blijken dat gezichten te zijn die concrete aanwijzingen geven voor het leven van de apostel met zijn gemeenten en voor zijn gemeenten. Met andere woorden, Christus grijpt op kruispunten in het leven van de dienstknecht om hem beslissende aanwijzingen te geven, bijvoorbeeld ga, of kom over en help ons, of ik heb veel volk, of al die mensen worden behouden, hoe dat ook zij. Terwijl de gezichten en openbaringen waarover Paulus spreekt in 2 Korinthe 12 niet behoren tot de concrete aanwijzingen, wegversmallingen of kruisingen in het geestelijk leven van de gemeente. Ze waren particulier voor hem. En als zodanig heeft hij ze ook behandeld. Maar nu, gedwongen door de overmacht van deze dwaaleraren, gaat hij ze niet alleen ontmaskeren als valse apostelen, als mensen die als dienaren van de Satan zich veranderen in een engel des lichts, maar boven wie hij ver uitstaat vanwege de gemeenzaamheid met Christus. En dat doet hij roemende onwijs. En hij zegt, ik zal nu overgaan tot gezichten en openbaringen. Dat wil dus zeggen dat de inhoud van het woord Gods niet alleen doorzichtig voor hem wordt, maar dat hij toegelaten weggerukt wordt tot in de onmiddellijke tegenwoordigheid Gods. Hij is geweest in de derde hemel. Hij is geweest in het paradijs. En als wij vragen wat heeft Paulus daar gezien en hoe is dat allemaal gegaan, dan spreekt hij over zichzelf in de derde persoon. Ik ken een mens in Christus. Ja, dat in Christus zijn, dat is de gewone stand van al de kinderen Gods, van toen en nu. Daar spreekt Paulus vaak over. Het is dus of gemeente in Christus of buiten Christus, ook vanavond. Maar nu zegt Paulus dat hij daarom zo bang is over zichzelf te spreken, dat hij alleen maar adem krijgt en ruimte in Christus. Ik ken een mens in Christus. Dat wil zeggen, hij kende zichzelf, herkende zichzelf in de zaligmaking. Dat is een zalig werk. Want wie zal wijs worden uit de sluipwegen van zijn hart? Wie zal ooit uit de warwinkel van zijn eigen geest de weg vinden tot God? Het is de geest Gods die Christus verklaart. Het is de geest Gods die Christus openbaart. Het is de geest Gods die met onze geest getuigt dat wij kinderen God zijn. Nu zegt Paulus heel bescheiden, ik ken een mens in Christus. Goed, die mens, die is weggerukt tot voor de troon Gods. En daar heeft hij onuitsprekelijke woorden gehoord. Die een mens eenvoudig niet navertellen kan, omdat ze behoren tot een andere, tot de hemelse orde. Het was wel dezelfde Paulus die tot in het paradijs was, lichamelijk of onlichamelijk, dat weet Paulus niet. Dat weet God wel, maar Paulus is weg geweest, helemaal weg. Dat klopt. En hij is er ook weg van geweest, want hij heeft daar paradijselijke woorden gehoord van God, van de engelen, van de gezaligden misschien. Paradijselijke woorden. Maar dat is een taal die wij niet spreken. Dat is een taal waarop onze oren voor zolang we op de aarde zijn niet zijn afgesteld. En toch heeft Paulus het gehoord. Hij is in het rijk der heerlijkheid geweest. Hij is bij God geweest. Hij is in de hemel geweest. Hij is in het paradijs geweest. En daarover spreekt hij. Ingehaald. Maar hij moest weer terug. En evenmin als Lazarus en anderen die opgewekt werden over dat leven over de grens maar één zinnig woord op deze aarde konden zeggen, evenmin kon Paulus daar over de gemeente informeren. Hij trekt een grens voor onze nieuwsgierigheid. Hij zegt, hey, ik heb jullie dat verteld maar over die Paulus die in het paradijs geweest is, van de zodanige, zegt onze tekst. Daar kan ik niet in roemen. Dat wil zeggen, ik ben het wel. En ik ben het toch ook weer niet helemaal. Er was een Paulus die ontheven was, verheven, helemaal in de gemeenschap met God opgenomen, die zich volzoog uit God. En er is een Paulus, zijn aardse gestalte, die toen hij weer met twee benen op de aarde stond, begreep dat de dienst aan het evangelie voortgang zou hebben en dat deze hemelse openbaringen en gezichten alleen maar dienstbaar waren, wat hem persoonlijk betreft, om te vuriger te strijden, te krachtiger te arbeiden, te indringender Christus en de mens in Christus te preken. Nu lijkt het wel of Paulus kiekeboek speelt met zichzelf. Van de zodanige, zegt hij. Daarover zal ik dus spreken. Maar over mijzelf, daar zal ik alleen maar roemen in mijn zwakheid. Het lijkt wel alsof ze met elkaar zo stoeien en dan de een en de ander boven ligt. Maar dat is toch echt niet het geval. Het is dezelfde Paulus, alleen als hij bij God in het paradijs is, dan is hij helemaal ontplooid. Als die weer op aarde is, dan is het die gebrekkige Paulus, met al zijn zwakheden en met al zijn noden. Deze nieuwe Paulus is de toekomstige Paulus. Zo zal hij eenmaal zijn. Zo zullen al Gods kinderen zijn, paradijs, bij God. Maar dat is gemeente voor Paulus maar even geweest. Daarvan gold wat sommigen wel eens zeggen, zo genoten en zo toegesloten. Want dat hemelleven, daar kunnen wij wel eens een vrouw vermoeden. En soms als wij met Mozes boven op de Nebo staan en uitzicht hebben, als aan de grenzen van de werkelijkheid van God staan, en aan de grenzen van ons leven en God is bij ons. Maar dat hemelleven, gemeente, dat hier in beginsel wel aanwezig kan zijn, is geen dagelijkse kost. Het is hier een leven uit het geloof, niet uit het aanschouw. En een leven van hoop, met een inhoud Christus. Toen moest Paulus weer naar de aarde en was het dus die bekende Paulus. Hij zegt, ik kom er wel, maar ik ben er nog niet. En nu kan die bekende Paulus, zoals ze hem kennen, niet zeggen, ik ben een paradijsmens. Hij mag er wel in roemen, in de hoop op de heerlijkheid Gods. Dat God het zal schenken, maar hij is het nog niet. Maar hij is in de extase. Je zou haar zeggen, hij is er helemaal in geweest. Maar nu, terug. En als Paulus weer staat in zijn dagelijks arbeid, dan kan hij alleen maar roemen in zijn zwakheden. Dat roemen in zijn zwakheden, denk maar aan al die kenmerken die hij noemt als apostel, waarin hij allerhande ellendigheden meemaakt, en vooral het evangelie van Christus als een ergernis aan de mensen verkondigt. Ach, daar geven de mensen niet zoveel voor dat roemen van Paulus. Waarin hij nu zijn kracht vindt, namelijk in de gekruisigde, dat vindt op de aarde geen tet. Dat vindt op de aarde geen aftrek, althans niet in massale gestalte. Daar trekken de wijzen, edelen en verstandigen hun schouders voor op. Als ze zeggen, nou ja, de man is niet wijs. Wel nu, zegt Paulus, juist in mijn gestalte, gebrekkig en zwak, juist met dat knoestige evangelie, met die scherpe punten, juist met die gekruisigde Christus, daarin wil ik zwak zijn. Daarin wil ik roem. Waarom? Omdat dan God al de eer krijgt. Dan is er voor ons niks bij. Is alles voor de Heere en voor zijn Zoon. Zo zien wij niet de Paulus van de triumf, maar de Paulus onder het kruis. Dat blijft hij. Al maar meer gelijkvormig worden aan de dood en de opstanding van Christus. En nu zegt hij in dat volgende vers dat deze mensen hem dus dwongen om te gaan roemen. Hij heeft dat gedaan, maar hij heeft dat met mate gedaan. Want de mensen zouden kunnen zeggen, ja, dat weten wij van Paulus en dat weten wij, maar dat weer niet. Dus Paulus is een leugenaar. Dat wil zeggen, terwijl hij aan het roemen was, zowel in zijn vernedering als ook in dat opgetrokken worden tot in de derde hemel en in het paradijs, heeft hij de maat betracht, de maat van de bescheidenheid. Hij had ze, om zo te zeggen, nog wel veel meer kunnen vertellen, maar dat konden zij, althans in zijn leidende gestalte, niet verifiëren. Dat konden ze niet nakijken, dat konden ze niet controleren. Paulus stond dus alleen op in zijn aardse gestalte wat ieder van hem weet. En hij zegt, dat doe ik met opzet, opdat niet iemand van mij denken dat ik meer ben dan hij van mij ziet of uit mij hoort. Dat is de maat die Paulus zichzelf aanlegt met het oog op de gemeente. En dan komt hij tot dat bekende vers. En opdat ik mij op de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen. Dat wil zeggen, gemeente, dat God wil dat Paulus blijft in zijn zwakheid. En juist met het oog op de uitnemendheid, dat kan betekenen overvolheid, en met niemand en niets te vergelijken, heerlijkheid, opdat Paulus zich daarop niet zou verheffen, daarom is hem gegeven een scherpe doorn in zijn vlees. Dat snijdt dus, gemeente, al onmiddellijk af de gedachte van elk huis heeft zijn kraag. Die doorn heeft al heel wat wandelingen gemaakt door heel wat gezinnen en heel wat gesprekken. En dan zeggen de mensen, als ze elkaar hun narigheid verteld hebben, nou ja, elk huis heeft zijn kraag. Of als we wat bij de Bijbel opgevoed zijn, dat we zeggen, ja, maar Paulus had ook zijn doorn in het vlees. En ik zeg niet dat u of mijn lijden daar niet ondergebracht mag worden, maar ik waarschuw u van tevoren dat het in het verband heel duidelijk blijkt dat God wil dat Paulus in zijn zwakheden blijft roemen in de vrije genade Gods. Dat, en daarmee staat de doorn in het vlees in verband. Dus als u spreken wil over uw doorn in het vlees, dan moet u een christen zijn. Dan moet u in Christus zijn. Dan moet u van Christus zijn. Dan moet u een gelovige zijn. Dan moet er iets met u gebeurd zijn. Dat wil zeggen dat ge van uzelf zijn afgeslagen naar God in Christus toe. Dat moeten wij duidelijk van tevoren stellen. opdat we de schrift geen geweld aandoen. Maar Paulus weet van zichzelf dat hij hoogmoedig is. Hadden we niet van hem gedacht misschien. Och, we kunnen onszelf en elkaar tegenvallen, maar God nooit. Want God heeft altijd geweten wat er in u en mijn hart schuilt. Ook wanneer hij ons stelt in de betrekking van de genade. We weten nog niet voor de helft hoeveel vaten van hoogmoed er in ieder mens zit. Paulus wist dat. God liet het hem zien. En die hoogmoed heeft betrekking op de uitnemendheid van de openbaring. En de openbaringen. Dat wil zeggen dat Paulus zo vertroeteld was en zo voorgetrokken was en zo gesterkt was voor zijn geweldige zware taak, dat daar momenten, tijden in zijn leven zouden kunnen komen waarop hij er trots op ging. Waardoor hij niet meer naast en onder die lijdende Christus aan het kruisen wegging. Waardoor hij niet meer vlak naast ieder lijdende en melaatse en ellendige stond. Maar waarin hij zich ging distantiëren. Een aureool van heiligheid om zijn hoofd zou laten maken. En nu wil de Heere God, de Heere Christus, Paulus in de conditie houden. En die conditie betekent hier in zijn zwakheid. Derhalve, zegt Paulus, daarop, dus met het oog daarop, dat hij niet boven de conditie houdt. En die conditie betekent hier in zijn zwakheid. Derhalve, zegt Paulus, daarop, dus met het oog daarop, dat hij niet boven zijn stand zou gaan leven. En dat deden die dwaaleraren naar alle kanten. Die verduisterden God in Christus. En hadden zoveel aandacht en zoveel liefde en zoveel belangstelling voor zichzelf. Dat is voor ieder mens afschuwelijk en dat is voor een voorganger 10-dubbel afschuwelijk. We zoveel tijd voor onszelf nodig hebben. En nu wilde God zorgen dat Paulus niet tot een gelukkige bezitter werd. Tot de gevestigde stad, tot de elite in het geestelijk leven. Tot de mensen waarvan iedereen zou zeggen, nou maar dat is nog eens een man. Daar wilde God voor zorgen. Hij wilde hem aan de grond houden. En daarom gaf hij hem een tegenwicht. Zoals de palm groeit, u kent dat beeld wel, onder de druk. Steen in de kruin. Niet uit de grond al maar omhoog schieten, nee, maar wortels schieten. En als wij dan vragen, gemeente, waarom wilde God dat niet? Dan zegt de Bijbel doorlopend dat God niet is de God der rijken, ook niet der geestelijk rijken en van de bezittende klasse, maar God is een God van de armen, van de ellendigen, van de bedelaars. En dat zit hem, gemeente, in het hele zijn van God, in de hele openbaring van God. Want God is krachtens zijn zijn, krachtens zijn God zijn, een gevende God. Hij heeft gegeven zijn zoon, heeft gegeven zijn geest, heeft gegeven de gaven van de geest. En nu kan hij die alleen maar kwijt aan mensen die niets hebben. Bedelaars, aan armen, aan misdeelden, aan mensen die in de grond zitten. En tegen die geestelijke bezitters zegt God ook vanavond in de kerk, nee, je krijgt niks van. Er kan helemaal niks bij. Maar tegen de armen en tegen de ellende. Niets hebben en niets kunnen en niets weten en niets zien en niets horen van zichzelf. Maar die helemaal op God aangewezen zijn. Daar is God mee bezig. Maria zong daarvan in haar lofzang, rijken, zegt ze, heeft hij ledig weggezonden. Maar armen heeft hij met goederen vervuld. En er is geen zaak die Christus meer mishaagt, dan dat we het als gemeente of als personen van lieverlede zo met onszelf gesloten zouden hebben, dat hij tot ons moet zeggen, gij zijt rijk en verrijk. En je hebt aan geen ding gebrek. Maar ge weet niet dat ge zijt arm en jammerlijk en naakt en blind. Wel nu gemeente, God wil de gevende zijn. Ook vanavond. Ook tegenover Paul. En wil God tegenover Paulus de gevende zijn, dan moet hij Paulus arm houden. Al mensen spreken wel eens over armmakende genade. En armhoudende genade. Goed, u kunt wat op die uitdrukkingen tegen hebben, maar ze zijn ter zaak. Dat wil zeggen dat God al maar geeft door te nemen al die vermeende rijkdommen bij u en mij vandaag. Al maar geeft. God wil geven, zijn hart is berstend vol. Er hoeft niemand ongezegend de kerk uit te gaan. Armmakende genade, klein en aan de grond. En u had Paulus veel gekregen, u weet. God had hem op een extraordinaire, op een buitengewone wijze bekeerd, krachtdadig, als in een moment. En hij heeft hem Christus laten zien als het Lam God, zodat de liefde Gods in zijn ziel werd uitgestort. Hij heeft hem Christus geopenbaard onder de handoplegging van Ananias, de stradenrechter in Damascus. Hij heeft hem zijn heilige geest gegeven, zodat Paulus direct in tongentaal sprak. Hij heeft hem niet alleen de gaven van de geest gegeven, maar hij heeft vooral ook de vrucht van de geest, liefde, vrede, zachtmoedigheid, langmoedigheid, barmhartigheid en noem maar op. Dat had hij hem allemaal gegeven. En hij had hem vooral gemaakt tot een apostel. En wel, tot een apostel der heidenen. Waarin Petrus moet terugtreden en Paulus op de voorgrond komt staan. Omdat hem boven alle anderen het mysterie was onthuld. Dat God Jood en heiden had herschapen tot die ene nieuwe mens. En dat in Christus het niet meedeed of men Griek of Jood of barbaar was. Maar dat ze allen Abrahams zaad waren voor zover ze gerechtvaardigd werden uit het geloof. Dat ze allemaal verdoemelijk waren voor God. Dat had God hem gegeven. Dat apostolaat. Dat wil zeggen dat apostelschap van een zeer bijzondere zin, waardoor hij het evangelie van Jeruzalem naar Rome en verder mocht brengen. Deze bediening met een buitengewone zegen in de gemeenten waar hij werkte, waar God krachtig met wonderen en tekenen meewerkte. En deze man die zoveel kreeg, aan hem wilde God nog meer kwijt. Is dat niet een wonder? Wij zouden zeggen, nou, Paulus, nou kan het zachtjes aan wel. Nee, zegt de Heer, mijn genade is één grote werkzaam stroom. Geestelijke renteniers zijn er niet bij. Die zijn er wel. Maar die worden met dorheid geslagen. Die zijn er ook in onze gemeente. Geestelijke renteniers. Ze hebben de schaapjes op een rol. Maar genade gemeente, hoezeer die genade rust geeft in Christus, is tegelijkertijd een en al motorische actie, beweging. En die genade wil voeten krijgen naar een ander. Al bent u helemaal geen apostel, helemaal geen voorganger, gemeentelid, dat evangelie wil ver, altijd ver. En u wilde God nog meer aan hem kwijt. Maar Paulus was nog in het vlees. Dat wil zeggen, hij lag voor alles bloot. De wet der zonde en des vleeses, zoals hij daarover spreekt, was in hem. Alles wat in u en mij is, dat was ook in hem. En nu kan Paulus dus op een vleeselijke wijze gaan reageren op deze uitermate hoge beweldadiging. Dat kan. God ziet dat gevaar. En dat moet bezworen worden. En door welke maatregel zal God dat bezweren, gemeente? Wel, door de maatregel van de doorn. En die doorn, die kunnen wij vertalen, letterlijk zoals het er staat, een doorn, u kent ze wel, u plukt een roos. Dat dringt een doorn in uw vlees en doordat u schielijk uw hand terugtrekt, wordt uw hele hand opengescheurd. Pijnlijk. Kan ook betekenen een spitse paal, waaraan de misdadigers werden gespitst, opgestoken, in de hoogte als een vloek werden geheven. Doorn, gemeente, heeft vaak de betekenis van iets wat ontzettend steekt. U weet, toen Israël Kanaan binnenkwam, dat zij de opdracht kregen om al de inwonende volkeren te verdrijven, uit te roeien, te doden. Maar ze deden het niet, want ze gingen tenslotte pactieren, dat wil zeggen een verbond maken. Ze lieten ze maar met rust. Wat zei God toen? Dan zal ik ze laten als doornen in uw ogen. Dan moet u eens indenken, die doorn waaraan u toen uw vinger of uw hand ophaalde, nu niet in uw hand, maar in uw ogen. Een onduldbare kwelling. Wel nu. God heeft dus die niet uitgeroeide Kanaanieten als doorns in de ogen van de Israëlieten gestoken. Dat geldt ook van niet bestreden zon. Van niet uitgeroeid en niet ten bloede tegengestane kwade neigingen van ons hart. Die gaan als doorns in onze ogen, niet alleen in ons vlees, maar als doorns in onze ogen met ons mee. Dat wil zeggen, die veroorzaken een razendmakende trek. Een afschuwelijke kwel. En ik hoef over die spitse paal niet uit te wijden, dat is duidelijk. Dat dit woord paal kan, als het in een werkwoordsvorm gesteld wordt, ook betekenen kruisigen. Kruis. Doorn of een kruis. Doorn in het vlees. En wat dat dan ook geweest mogen zijn, daarover straks, Paulus kon er zichzelf niet van bevrijden. En hij sleepte die doornen of die doorn of die paal, sleepte hij mee tot aan zijn dood. Toch behaagt het God om ons daar nog nader licht over te geven, want in dat volgende vers of even verder zegt hij namelijk, het is een toevoegsel van de Statenvertaling, maar we mogen zeggen verduidelijkend wel, namelijk een engel des Satans, die mij met vuisten slaat. Gaan we helemaal vragen, wat is dat? In de eerste plaats blijkt, gemeente, dat behalve de engelen Gods, er ook engelen des Satans zijn. En engelen bij God zijn gedienstige, dienstvaardige schepselen om de mensen de zaligheid te laten beërven voor wie God dat bestemt. En zoals de Heere God duizenden en nog eens duizenden engelen om zich heen heeft, zo heeft de Satan ook een heel stel demonen, engelen des Satans. En de mensen mogen al een eeuw hier en daar gezegd hebben dat de duivel niet bestond. Ze eindigen om te zeggen dat God ook niet bestaat. Dat moet ook wel. Maar de schrift leert ons wel anders. De duivel zit in zijn hoofdkwartier en heeft net zoveel demonen als hij maar heeft, die hij dus opdrachten geeft. Zoals God aan zijn engelen opdrachten geeft ten goede, zo geeft de duivel aan zijn demonen opdrachten ten kwaad. Zoals God erop uit is om een mensenredder en een mensenbehoeder te zijn, zo is de Satan bezig om mensen te vernielen, van binnen en van buiten. En nu heeft de duivel een afgezant gestuurd naar Paulus. Hij heeft bijzondere belangstelling voor Paulus. Altijd bijzondere belangstelling voor voorgangers, voor mensen die op een vooruitgeschoven post staan, voor kerkenraadsvergaderingen en wat al niet meer. Daar is hij heel vroeg voor wakker. Want als daar de zaak in de war ligt, gaat de zaak verder wel mis. En nu voelt Paulus dat hij afgezand beulswerk verricht in zijn leven. Zoals Himmler, hoofd van de SS, in de nationaal-socialistische periode in Duitsland, de SS-beulen carte blanche blanco volmacht gaf om de mensen in die concentratiekampen te knevelen en hun eigen vindingrijkheid liet uitleven om die mensen te kwellen, te martelen, te doden, te vernietigen. Zo heeft de Satan zijn afgezanden om de kinderen Gods voor zover het mogelijk is te kwellen. Eén van hen is op Paulus losgelaten. En de staat mij is gegeven. Door wie? Door de Satan. Ja, die wilde dat best. Maar is er een kwaad in de stad dat God niet werkt? Kan de Satan iets doen als God het niet goed vindt? Niet gemeente dat God geen God van licht zou zijn en dat er in God iets demonisch zou zijn, dat niet. Wel daar diepten in het wezen God zijn die zich in elke beoordeling van u of mij onttrekt. God is groot en God is God, maar in hem is geen duisternis, hij is enkel licht. Hij schept het kwaad niet. Maar nogmaals gemeente, de duivel kan iets doen als God dat niet goed vindt. Hoe laat? De ruimte voor laat. En nu wist Paulus zich geborgen in de hoede van Christus. Dat is een voorrecht als we dat weten. Hij wist dat God zijn engelen bezendt ter bescherming van zijn volk en van zijn kerk. En dat is een afdoende bescherming, dat is een allround bescherming, dat is af. En toch blijkt daar bij Paulus een gat te zitten, waar precies die afgezand van de Satan doorkomt. Dat heeft God gedaan. God heeft niet die Satan gemaakt, dat weet u wel, maar hij heeft hem wel de ruimte gegeven. Daar zit ergens in die wapenrusting van Paulus een gat, waarin in bepaalde omstandigheden God toelaat, ja sterker geeft, dat deze duivel daar binnen gaat. En nu mag het wel een verschillende bedoeling zijn, want God bedoelde Paulus in de stand van de arme lui te houden. De duivel bedoelde om Paulus te vernietigen. En daar gaan we uiteen, gemeente, als het op stuk van zaken aankomt. Want Job, u weet het, de Satan kreeg blanco volmacht. En hij deed het goed ook. Job had binnen een ogenblik niemand meer dan zijn vrouw die zei, zegen God, dat wil zeggen vloek God en sterf. Want zij kon wel geloven in een God van liefde en een God die geeft, maar niet in een God die neemt. Die zijn er vandaag ook nog bij honderden. Ze dienen God aan de buitenkant van hun leven, zolang het goed gaat en het mooi weer is. Maar als God een jonge man of een jonge vrouw of een kind wegneemt, of hij geeft ons tegenspoed in ons leven of in zaken, dan zeggen ze, is dat een God van liefde? Nou, dat is de vrouw van Job. En dan zegt Job dat merkwaardige woord, gij spreekt als een van de zottinnen spreekt. Zouden wij het goede uit Gods hand ontvangen en het kwade niet? Ik denk aan een episode uit Davids leven, toen hij uitgevloekt werd door Simei. En Abizi, de krijgsoverste van David, zegt, zal ik die hond het hoofd afslaan? En dan zegt Paulus, dan zegt David, nee, want misschien heeft God wel tegen hem gezegd, vloek David, want daar zit een vermoeden van. Hoewel die Simi dat het eigen lust hartelijk deed om David uit te vloeken en te verwensen, keek David hoger en zei, misschien heeft God tot hem gezegd, vloek daar. Diepten, gemeente, waar we nauwelijks kunnen staan. En nu is een mens geen neutraal gebied. Het is geen middenwezen die ergens ligt tussen God en de Satan. Maar het is ook met een mens zo, hij is helemaal geborgen bij God, of hij is helemaal het eigendom van de duivel. Dat zien wij niet duidelijk. Maar toch is het zo. Aan welke kant staat u? Paulus stond door genade helemaal aan de kant van God. Maar van afkomst liggen we allemaal aan de verkeerde kant. Vroom en goddeloos. Zitten we helemaal in het machtsbereik van de vorst der duisternis? Zijn we, zoals dezelfde Paulus zegt, op weg verloren te gaan? Dat gaat niet in een dag. Dat is een proces. Dan kan een mens in zijn leven al overgegeven zijn aan de Satan. Terwijl hij toch door God wordt omringd met bescherming van eten en drinken en vele algemene zegeningen. Maar het gaat met die mens de verkeerde kant uit. Waarom? Omdat hij zich stoot aan het evangelie. Hij gelooft niet in de gekruisigde. Dat is hem zijn eer te na. Daarom wil hij er ook niet van horen. Welke wijze ook. Gemeente, dat is een ernstige zaak. Wanneer wij of aan de een of aan de andere kant staan. Paulus was helemaal in het machtsbereik van God. En voor een onderdeel in het machtsbereik van de engel des Satans. Meent u, er is een opening geweest. En dat heeft deze afgezand bunnen. Heeft Paulus geslagen. Er staat letterlijk dat hij hem oorvegen uitdeelde. Dat hij hem klappen gaf. Dat hij hem stompen gaf. Dat wil zeggen niet alleen de pijn, maar ook de mishandeling. Waarom waren die concentratiekampen zo verschrikkelijk? Omdat een mens niet alleen pijn leed, maar hij werd vernederd. Op alle manieren. Mishandeld en vernederd. Nu worden we natuurlijk vreselijk nieuwsgierig wat dat is. Laat ik daar kort over zijn, we weten het niet. Vele gissingen, te veel om op te noemen, maar dat doet vanavond niet ter zake. In ieder geval een vreselijk lijden. Misschien bij tijden, bij ogenblikken. Bepaalde ziekte, lichamelijk, geestelijke kwellingen, wat het allemaal ook geweest mag zijn. Maar waar het vanavond om gaat, en dan gaan we eindigen. Dat is als Paulus. Dit geliefde kind van God, zo'n engel des Satans nodig had, om te blijven roemen in zijn zwakheden en te blijven roemen in de vrije gunst alleen. Zullen wij ons dan verbazen wanneer God in ons leven op alle manieren bezig is om ons aan de grond te krijgen en aan de grond te houden? Maken wij er ernst mee, gemeente? Paulus zegt, ik word elke dag overgegeven in de dood om Jezus wil. Opdat de opgestane Christus in mijn sterfelijk vlees floreren, bloeien. En nu is het een lach en een traan dat het stervensproces van een Christen gaat gepaard met pijn. We weten het allemaal wel dat het zo is. Maar wie heeft er fiducie in? Paulus leert het, daar hebben we het een andere keer wel eens over. Paulus leert. Niet zomaar. Door drie perioden van worstelingen heen. Maar gemeente, we hebben er wel op te letten dat hemel en hel vlak bij elkaar. En als Paulus uit het paradijs Gods komt, dan staat de engel des Satans hem op te wachten. En mag ik het nu zo vertalen, wanneer een christen uit de gemeenschap in de gemeenschap met God sterker staat dan gewoon, of nog meer, wanneer God soms zijn kinderen onthaalt op een banket, beschuit met muisjes geeft, ze overstort. Weet u wat oude christenen dan zeggen? Dan staat er heel wat voor de deur. Dat wil zeggen, dan geeft God in zijn oneindige goedheid een voorschot op een periode van lijden, van kwelling, van aanvecht en van strijd. Gemeente, God zij gedankt dat hij dat geeft. Want wat zijn wij een ellendige schepsel. Dat we ons laten voorstaan op bedelaarsgenade. Wat zou u ervan denken als u iemand een mooi pak gaf en hij loopt ermee te geuren alsof het zijn eigen verdiend pak? dat is niet uitstaanbaar, onuitstaanbaar. En zo verdraagt God het niet. Wanneer de geur van de hoogmoed uit het leven van zijn kinderen opsteekt, dan gaat de geur van een verbroken hart hem daarboven. Dat wijst, gemeente, op de noodzaak van de genade van de waakzaamheid. Altijd waakzaam te zijn. Want Jezus zegt tot zijn discipelen: wat ik u zeg, dat zeg ik u allen, waakt. Niemand, zelfs Paulus niet, is er te goed voor weer in eigen kracht te zakken en de genade van de vreze kwijt te raken. Maar God houdt zijn kinderen klein, omdat hij ze eeuwig wil verheffen. Maar wat moet dat vreselijk zijn om over de aarde gedragen te worden en in de weelde gebaat te worden, of arm of rijk zijn, en dan straks eeuwig neer te starten. Wat moet dat ontzettend zijn. Wanneer mensen nogal een hoge borst hebben, nogal neerzien op dat arme ellendige volk, maar ze kennen dat leven niet, ze kennen die vreze Gods niet. Wat moet dat ontzettend zijn, gemeente. Dat is de waarschuwing. Want als de kinderen Gods getuigen, ik zal dan gedurig bij u zijn, dan staat daarnaast dat God allerlei mensen tot de top van eer laat gaan, en dat ze straks in eeuwige verwoesting wegzinken. Dat is niet Gods zin in de zin van zijn lust, maar hij roept nog tot bekering, prachtig tot bekering, maar ook tot versterking van zijn erfdeel, dat hij zegt: na lijden verblijf. En dat ook hier het hoofd mag worden omhoog gestoken, omdat wij nu nog niet zien dat Jezus met eer gekroond is, maar dat wij hem straks zullen zien in zijn heerlijkheid. Amen. Wij zingen terwijl uw gaven voor de kerkvoogdij wordt ingezameld uit Psalm 119, vers 35 en 36.
Thank you. Laat ons danken.
Onze Vader die in de hemelen zit, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen nog uit Psalm 19, het zesde vers, dus krijg ik van mijn plicht en wat daar meer volgt. Uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.